Elena zei het al, het is palmpaarzen. En ik dacht, toch ga ik een paar dagen verder in de geschiedenis. Ik denk, als wij nu elke dag kerkdienst zouden hebben nog de komende week, dan zou deze preek misschien wel op donderdag gehouden kunnen worden. Het gaat namelijk eigenlijk over de laatste momenten dat de Heer Jezus nog onder ons was met zijn vrienden, met zijn discipelen. In die week voor Pasen, de Goede Week, wat is er veel gebeurd? Toen, daar in Jeruzalem, ook met de Heer Jezus, maar eigenlijk ook al voor ons. Redding, zouden we kunnen zeggen. Het was een week van eeuwigheidswaarde. Daar aan het kruis ging Jezus uiteindelijk sterven. En wij bereiden ons daarop voor. En Marielle heeft heel mooi die kruisjes besteld. En er hangt een uitnodiging aan. We nodigen mensen uit om Goede Vrijdag en Pasen met ons te vieren. Want dat is eigenlijk het eeuwig leven wat de Heer Jezus ons daar ging geven. In die jaren dat ik als wijkverpleegkundige werkte, en ook als verpleegkundige, maar juist ook in de wijkverpleging ben je soms lang bij mensen thuis. En dat is een jaar of 15 geweest. Vond ik het altijd heel bijzonder als je terminale zorg mocht verlenen. Terminale zorg, zij zeggen, ja, daar zou je toch niet echt vrolijk van worden. Nou, daar weet je ook niet echt vrolijk van, maar je kon iets betekenen voor mensen. En wat ik altijd het hele mooie vond, was dat het niet meer ging over koetjes en kalfjes, maar het ging over de dingen die er echt toe deden. En dat maakte die zorg altijd heel bijzonder. En ik vond het een voorrecht, geen overbodige franje meer. Je zag een mens in al zijn kwetsbaarheid, zoals wij allemaal kwetsbaar zijn. En soms kon je rol daarin oppakken als je zegt dat mensen nog worstelden met dingen. En soms was dat voor hen makkelijker om tegen ons als zorgverleners te vertellen. En dan zei je, het zou goed zijn om dit nog met je vrouw te bespreken of met je kinderen. En dat gebeurde. Soms werden er dingen rechtgezet, werd er spijt betuigd. En iemand schetste hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, hoe hij zou denken dat het voor diegene die je achter zou moeten laten zou zijn. En vaak werden het ook weken van heel veel liefde en geluk, maar wel een heel pijnlijk geluk. En dat zijn intieme momenten. En daar, en ik denk dat het heel goed is om ons te beseffen dat de geschiedenis uit Johannes 17, wat wij gaan lezen, zo'n intiem moment is. De Heer Jezus gaat bijna gevangen genomen worden en sterven. En op dat moment heeft hij nog een gebed met zijn vader, voor zijn discipelen, voor ons, puur gericht op die ander en geeft hij als het ware zijn testament. En dat gaan we lezen. En we lezen het uit Johannes 17. Heel bijzonder vond ik dat het niet terug te vinden is in Matthäus, in Marcus en in Lucas. Nou ja, is dat bijzonder? Dat waren echt de evangelisten die heel veel schreven over alle gebeurtenissen, de dingen die de Heer Jezus deed. Johannes was de persoon die een laagje dieper groef, zou je als het ware kunnen zeggen. Hij was de man van het beschrijven van het één-op-één contact wat de Heer Jezus had. Bijvoorbeeld met Nicodemus, met de vrouw bij de bron. En ook dit gebed heeft hij opgenomen. Ik zei al tegen Michiel net, ik ga hem uitdelen. Want ik dacht, het lukte zeker op de PowerPoint, Dick. Maar ik heb gekozen voor de Bijbel in gewone taal uiteindelijk. En ik dacht, dit moet je gewoon, we gaan er straks gewoon stap voor stap door, dit moet je bij de hand hebben. Want in het begin, ik verdwaalde erin. Het was van u in mij en ik in hem en zij in mij. En naar de wereld en niet van de wereld. Ik denk, ik ga hem gewoon uitdelen. Ik ga het eerst voorlezen in zijn geheel. Heeft iedereen een tekst voor zijn neus?
Is er nog een tekst?
En dit komt uit Matthäus.
Johannes 17. En deze is uit de Bijbel in gewone taal. Goed. Toen Jezus zijn leerlingen gesproken had, keek hij omhoog naar de hemel en begon te bidden. Vlak voordat hij dus werd gevangen genomen. Hij keek omhoog naar te bidden en zei, Vader, het beslissende moment is gekomen. Geef mij toch mijn plaats naast u in de hemel. Dan kan ik, uw zoon, u daar alle eer geven. U hebt mij macht gegeven over alle mensen. U hebt de mensen die bij mij horen aan mij gegeven. U wilt dat ik hun het eeuwige leven geef. Dat betekent dat zij, u van dichtbij mogen kennen. U, de enige ware God. En dat ze mij mogen kennen als degene die door u naar de wereld gestuurd is. Vader, het werk waarvoor u mij gestuurd hebt, dat heb ik gedaan en afgemaakt. Zo heb ik op aarde u alle eer gegeven. Geef mij nu de hoogste macht en eer bij u in de hemel. dezelfde macht en eer als toen ik bij u was, voor het begin van de wereld. Vader, u hebt zelf mijn leerlingen uitgekozen. Ze zijn van u. En u hebt hen aan mij gegeven. Aan hen heb ik laten zien wie u echt bent. En zij hebben uw boodschap aangenomen. Ze weten nu dat alles wat u aan mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven en zij hebben die aangenomen. Ze weten dat die boodschap van u komt en dat u mij werkelijk gestuurd hebt. Vader, ik bid niet voor de mensen die bij deze wereld horen, maar voor de mensen die bij u horen. Ze zijn van u en u hebt ze aan mij gegeven. Want alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. Mijn hemelse macht wordt op aarde zichtbaar door mijn leerlingen. Ik ben straks niet meer in deze wereld. Ik ben op weg naar u toe. Maar mijn leerlingen zullen in deze wereld blijven. Heilige Vader, bescherm hen met uw grote macht. De macht die u ook aan mij gegeven hebt. Dan zullen ze samen één zijn. Net zoals wij één zijn. Vader, zolang ik bij mijn leerlingen was, heb ik hen beschermd. Ik heb hen beschermd met grote macht die u aan mij gegeven hebt. Met niemand van hen is het slecht afgelopen, behalve met Judas. Maar met hem moest het slecht aflopen, want het stond al in de heilige boeken. Vader, ik kom naar u toe. Ik vraag u al die dingen nu ik nog in de wereld ben. Want ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen. Ik wil dat hun vreugde volmaakt is. Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven. Ze worden gehaat door de mensen van de wereld, omdat ze niet bij de wereld horen. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit de wereld weg te halen, maar ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad. Mijn leerlingen horen niet bij de wereld, net zoals ik niet bij de wereld hoor. De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt. Zorg dat mijn leerlingen de waarheid leren kennen, zodat ze voorbereid zijn op hun taak. Want ik stuur hen naar de wereld om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u mij naar de wereld gestuurd hebt. Ik ben klaar voor mijn taak. Ik zal mijn leven voor hen geven. Ook mijn leerlingen moeten voorbereid zijn op hun taak. Daarom moeten ze de waarheid leren kennen. Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen. Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt. U hebt mij uw hemelse macht gegeven en ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen ze samen één zijn, net zoals wij samen één zijn. Vader, u bent één met mij, ik ben één met alle gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. En dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt. Vader, u hebt de gelovigen aan mij gegeven. Ik wil dat ze dicht bij mij zijn, ook als ik naar u toe ga. Dan zullen ze mij zien op mijn plaats naast u in de hemel. U hebt mij die plaats gegeven, want u hield al van mij voordat u de aanmaakte. Goede Vader, de mensen van deze wereld kennen u niet. Ik ken u en de gelovigen kennen mij. Ze weten dat u mij gestuurd hebt en ik heb hun bekendgemaakt wie u bent en dat blijf ik doen. Uw liefde voor mij zal nu ook bij hen zijn en ik zal altijd in hun zijn. Wat een groot stuk, hè? Ik heb er heel lang op gepuzzeld. Wat is nou de essentie van dit stuk? Ik denk meerdere. En ik denk ook, en misschien moeten we dat straks achterwaarts concluderen, redding in zijn naam, bescherming in zijn naam en een opdracht in zijn naam. Ik heb de preek niet uitgeschreven. Ja, ik heb hier de tekst wat groter gedrukt. En ik heb er maar gewoon met rood wat bijgezet. En ik dacht, daar ga ik het gewoon stuk en stap voor stap met jullie over hebben. Vers 1, hou de tekst er maar bij. Toen Jezus zijn leerlingen gesproken had. Toen. Ik ging terugbladeren. En ik kwam in Johannes 13. De voetwassing van Jezus. En Ruben, jij las mooi de intocht in Jeruzalem. En ze gingen naar die bovenzaal. En Jezus ging hun voeten wassen. Johannes 14, waar hij hun vertelt over de weg, de waarheid en het leven, dat hij dat is. Nog steeds toen Jezus hun gesproken had. Johannes 15, over de Heilige Geest. En ook het beeld van de wijnstok, blijf in de rank. En dat Johannes 16, dat is echt heel mooi, dat mondt uit in dat de discipelen zeggen, nu geloven we u. Nu, vlak voor zijn lijden en sterven, nu geloven we dat u de Zoon van God bent, door de Vader gestuurd. En nu zien ze wie God eigenlijk is. Dat hebben ze gezien door hoe Jezus 3,5 jaar op aarde rondtrok. Dus toen Jezus zijn leerlingen gesproken had, en dat is zo mooi hoe dat dan volgt in vers 1, keek hij omhoog naar de hemel en begon te bidden. Wij bidden altijd zo, maar Jezus bidt zo. Dat doen ze ook in Jeruzalem of in Israël zo. En Jezus bad en zei: Vader, het beslissende moment is gekomen. Vader, de vertaling zegt Abba, Papa, intiem, vlak voor zijn sterven. Ik zag even met zijn vader praten. Vader, geef mij toch mijn plaats in de hemel. Dan kan ik uw zoon u daar alle eer geven. Jezus kijkt al verder dan de dood. Net als dat iemand die op sterven ligt zegt, het zit erop. En als het iemand is die gelooft, dan weet hij dat hij naar de Heer gaat. En het sterven moet nog komen, maar hij kijkt verder. Zo keek de Heer Jezus verder. U hebt mij macht gegeven, zegt hij, over alle mensen. Vers 2. Macht om mensen te redden. Dat is die macht. En u hebt de mensen die bij mij horen aan u gegeven. En u wilt dat ik hun eeuwig leven geef. En dat betekent dat ze u van dichtbij mogen kennen. Ik dacht, ja, dichtbij mogen kennen. We mogen God weer van dichtbij kennen. Doordat de Heer Jezus stierf voor ons zonde. Zo dichtbij als ooit Adam en Eva, die met God wandelden in de tuin. Iedere middag in de avondkoelte. Gewoon één op één met God. Na de zonde, nadat de zonde in de wereld kwam, was dat niet meer gebeurd. En Jezus zegt, u wilt dat ik het eeuwige leven geef, dat ik hen het eeuwige leven geef. Dat betekent dat ze u van dichtbij mogen kennen. Zo dichtbij mogen wij God weer kennen door het offer van de Heer Jezus. En dan gaat hij even, denk ik, terug. Ze zullen hier heel vaak over gepraat hebben, toen de Heer Jezus nog in heerlijkheid was. Hij was er bij de grondlegging van de aarde. En dat lied zongen wij dat zo mooi, Elena. U was er altijd, zongen. Ja. En uiteindelijk, ja, de vader en de zoon. De zoon kwam naar de aarde als een mens. Als een heel klein, ja, misschien twee cellen, geplant in een baarmoeder van een jong meisje, bedacht ik me. God werd mens. We kunnen dat niet bevatten. Maar dat was de enige mogelijkheid voor redding. Want een mens had gezondigd en een mens moest de schuld dragen. En zo ging Jezus vanuit de hemelse heerlijkheid en hij praat hierover met zijn vader. In vers 4 en 5, Vader, het werk waarvoor u mij gestuurd hebt, ik heb het gedaan, ik heb het afgemaakt. Zo heb ik u op aarde alle eer gegeven. Iets verder in vers 5, het eind. Dezelfde macht en eer als toen ik bij u was voor het begin van de wereld. Ja, dat heeft hij gedaan. Het werk zit er bijna op. Mission completed. Nou, en dan zie je in die eerste 5 versen praat de Heer Jezus gewoon echt tegen zijn papa, tegen Abba. En dan gaat hij bidden voor zijn leerlingen. Mooi vind ik dat. Het meest moeilijke werk nog, staat nog te gebeuren, maar hij gaat bidden voor zijn leerlingen. Vader, u hebt mijn leerlingen uitgekozen. Mooi, het was een soortje ongeregeld af en toe. De Bijbel, de mensen die de Bijbelstudie van Joke bezoeken, daar hebben we ook al veel over gehoord. Het waren geen zonderloze mensen. Het waren mensen die opvliegend waren, of die niet zoveel vertrouwen hadden, of die nog heel veel moesten leren. Maar u hebt hen uitgekozen, zegt Jezus hier. U hebt hen aan mij gegeven en ik heb hen laten zien wie u echt bent. En dat grijpt weer terug op dat Johannes 16. Nu weten wij dat u de Zoon van God bent. En ik denk dat het staat hier in dit stukje, als je zo kijkt in vers 6 en vers 7, het herhaalt zich steeds. Ze weten dat ik de Zoon van God ben. U hebt ze aan mij gegeven, ik heb de boodschap doorgegeven. En ik denk dat het heel belangrijk is. Daarom staat het er volgens mij op 2 keer. Dat zij heel goed weten wie Jezus was. Belangrijk, omdat er een taak op hen wacht. En ik denk ook dat het heel belangrijk is voor ons om weer opnieuw te beseffen hoe groot het wonder van het kruis is. En dat is ook de enige kracht waarin wij de taak kunnen doen die op ons wacht. Dat geeft ook aan waar de prioriteit van ons leven mag liggen. We gaan zo op soms in de dingen van de wereld. We hebben daar gisteren ook nog over gepraat. Ik zei, ik voel me wel eens bezwaard dat het 32 uur van mijn week naar mijn werk gaat. En dat je soms 's avonds dan nog de dingen van de kerk gaat doen. Wat is eigenlijk het belangrijkste? Wat is het belangrijkste? Maar goed, dat is een andere discussie. Maar het maakt wel, als je hier ziet wat de Heer Jezus zegt, ze hebben mijn boodschap gehoord. En mijn vraag aan jullie vanmorgen is, hebben jullie Gods boodschap gehoord? en krijg hem weer scherp. Daar draait het om. 9. Vers 9. Vader, ik bid niet voor de mensen die bij de wereld horen. Dat doet hij nu niet. Hij bidt eerst voor zijn vrienden. Voor de mensen die bij u horen. Zijn laatste gebed, ja, het gebed in Gethsemane, dat was heel intiem tussen de vader en hem, dat Jezus bang werd. Maar hier het laatste gebed, zo te midden van al zijn discipelen, is voor zijn vrienden. Ze zijn van u en u hebt ze gegeven. En alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. Mijn hemelse macht wordt op aarde zichtbaar door zijn leerlingen. Volgens mij is dit een belofte. Die macht gaat zichtbaar worden. En die discipelen, we kennen allemaal denk ik grotendeels wel de geschiedenis. Het ging nog helemaal mis, hè, daar rond het kruis. Ze vluchten, ze waren er niet meer bij toen Jezus werd gevangen genomen. Of Petrus, hij verraadde Jezus. Maar Jezus weet het zeker. Zijn macht gaat zichtbaar worden door die leerlingen. En doordat zij hun taak op gingen pakken, is het evangelie wereldwijd verspreid. En wordt nog steeds verder verspreid. Jezus zegt, ik ben er straks niet meer. Ik ga op weg naar u toe. Maar mijn leerlingen zullen in de wereld blijven. Heilige Vader, bescherm hen met uw grote macht. De macht die u ook aan mij heeft gegeven. Bescherm hen, zegt Jezus. Hij weet hoe het in de wereld is. Hoe het er in de wereld aan toe kan gaan. En hoe ook, nou ja, wij ervaren die vervolging misschien. Nee, die ervaren wij niet zoals dat in heel veel delen van de wereld wel is. En toch kun je je soms als christen een vreemdeling voelen in de wereld. Vader, bescherm hen in uw grote macht. De macht die u ook aan mij hebt gegeven. Dan zullen ze samen één zijn, net zoals wij samen één zijn. We mogen één blok vormen, samen met de Heer Jezus, ook tegen Satan. Vader, zolang ik bij mijn leerlingen was, heb ik hen beschermd. Ik heb ze beschermd met uw grote macht die u aan mij gegeven hebt. En dat stond heel mooi in een andere vertaling. Daar staat, ik heb ze beschermd door de naam die u mij gegeven hebt. De naam Jezus, Redder. Daarom bidden wij ook in Jezus naam. Dat geeft kracht. Als wij ons gebed afsluiten met in Jezus naam, dan pleiten wij op de belofte die God ons geeft. Dat is bescherming tegen de machten in de hemelse gewesten. Bescherming als je misschien in je hoofd wel aan wordt gevallen door gedachten van negativiteit of ik ben niks waard of noem maar op. Vul het in. Ieder zal soms ook de strijd hebben in zijn eigen denken. We mogen bidden in Jezus naam. En dat is de naam die van God gegeven is. Bidden om bescherming. Nou, en dan het stukje over Judas. Daar moest ik ook nog eens even over puzzelen. Hè? Had Judas nog geen keuze? Wat er staat en zoals al stond in de heilige boeken. Daarvan stond in een andere vertaling, volgens mij het groot boek, iets meer de nuance. In de heilige boeken was het geschreven. Maar Judas had een keuze. Hè? Maar God wist wat hij zou kiezen. Wij hadden een keuze om hier vanmorgen naartoe te gaan. En die hebben we ook zelf gemaakt. Om onze wekker te zetten en op tijd op te staan. Maar God weet wat er in de toekomst ligt. Dat is bijzonder als je dat wilt beseffen. Maar Judas had een keuze, maar het was voorzegd. Vers 13, Vader, ik kom naar u toe. Ik vraag u al die dingen nu ik nog in de wereld ben. Want ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen. Ik denk die vreugde van één zijn met Jezus, de vreugde van redding en de vreugde van ook die bescherming, die belofte die God hier geeft. Vers 14, ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven. Die mensen worden gehaat door de mensen van de wereld, omdat ze niet bij de wereld horen. Net zoals ik niet bij de wereld hoor. Ja, en ik ervaar dat haten niet zo heel erg. Ik ervaar het soms wel als ik mijn mening een beetje over Israël geef. Bijvoorbeeld als het gaat over collega's. Dat ik zeg, ja, ik vind het heel erg wat in de Gaza gebeurt. En ja, ik snap ook dat Israël een volk is wat maar op een heel klein plekje van de aarde kan wonen. En ja, daar krijg je discussie over. Daar gebeurt. Dan proef je iets van die haat. En Dick heeft daar laatst ook mooi over gepreekt. Uiteindelijk is het een strijd tussen God en het kwaad. En het Gaza, de mensen uit Gaza niet, het kwam maar Hamas. Dat is een stukje haat. Een stukje haat kan ook zijn dat je zegt, nou, ik doe hier niet aan mee. Ik pas. Of ik ga op tijd naar huis van dit feestje, want ik wil morgen een beetje fit de preek vertellen. Daar kunnen mensen soms ook van staan te kijken. Maar ja, weet je, de Heer Jezus heeft het ons al verteld. Wij zijn niet van de wereld, maar we zijn burgers van een hemels koninkrijk. Geldt ook andersom, hè. We hebben het wel eens over zwart werken. Of over nou, dingen doen die gewoon misschien in de wereld wel gewoon zijn. Misschien kun je zeggen, nee, wij zijn christen. Dat doen we niet. Dus wij zijn burgers van het Hemels Koninkrijk. Belangrijk om ons daar altijd, dat altijd scherp te hebben. Vers 15. Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit de wereld weg te halen. Ik vraag u om ze te beschermen. Daar weer dat stukje. Zie je weer die herhaling? De Heer Jezus heeft het al een paar keer gezegd. En ik denk ook dat we, we mogen er in Jezus' naam mogen we die bescherming ook ervaren. En we mogen weten dat het serieuze zaak is in de wereld. Het is ernst. De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt, vers 17. Zorg dat de leerlingen die waarheid kennen. Redding in Jezus. Alleen dan kunnen zij voorbereid zijn op hun taak. Vader, ik stuur u in de wereld in om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u mij naar de wereld gestuurd hebt. En dan zien we ook dat Jezus weet dat het zwaarste nog moet komen. Ik ben klaar voor mijn taak. Ik zal mijn leven geven. Dat intieme moment, vlak voor zijn sterven. We zongen ook dat lied, we staan hier op heilige grond. Ik dacht, wij staan hier ook op heilige grond. Ik ben klaar voor mijn taak. Ook mijn leerlingen moeten voorbereid zijn op hun taak. Vers 20. Dan kantelt het gebed. Eerst het gebed. Ik begin de eerste 5 versen van de vader. Of van de zoon naar de vader. Dan gaat hij bidden voor zijn discipelen. En dan gaat hij bidden voor alle gelovigen. Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze mijn boodschap horen. Ik denk dat de Heer Jezus al een mensenmassa zag. Ik denk dat hij Femi al zag. En Dick en Jannie en Gerry. En ik kan zo het hele rijtje afnoemen. Op dat moment gaat hij bidden. Ook voor ons. Voor alle mensen die in mij zullen, ik zou zeggen gaan nog ertussen, geloven. Als ze uw boodschap horen. Laat de gelovigen één zijn, net zoals wij samen één zijn, Vader. Eén zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt. Dat één zijn, hè. Natuurlijk denk ik eraan. Vroeger, ik zat op een gereformeerde basisschool en dan kregen we kerkgeschiedenis. Ja. En daar ging het van splitsing op splitsing op splitsing. Ja. Dat is volgens mij alleen in Nederland heel erg. In Duitsland heb je gewoon de evangelische en Lutherse kerk. En Amerika is volgens mij allemaal baptist. Maar niet allemaal. Goed, even lekker kort door de bocht. Heerlijk. Maar dat één zijn, zodat zij zullen zien wie mij heeft gezonden. Ik dacht, volgens mij is dat niet alleen het één zijn dat je het over alles één bent. Ja, één zijn in Christus. Als andere gemeenten Christus belijden, laten we dan niet al te veel vinden van hoe zij zingen, hoe ze gekleed gaan, hoe ze dit, hoe ze dat. Maar eenheid in Christus is rondom het kruis. En ik denk ook dat daar bij mensen veel kapot gemaakt is. Maar ik denk dat die eenheid nog veel verder gaat. En volgens mij gaan de mensen dan Jezus zien. Maar daar komen we zo op. Vers 22. U hebt mij uw hemelse macht gegeven en ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. De redding. Daardoor zullen zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn. En dan 23, volgens mij zit daar een grote crux. Vader, u bent één met mij en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn in u. Dan zullen de mensen weten dat u mij hebt gestuurd. En ik vond het een heel mooi voorbeeld, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat zag ik ooit eens in een filmpje van Corrie ten Boom, is mij altijd bijgebleven. Stel dat dit mijn handen zijn. Alleen, gewoon, ik doe het uit eigen kracht. Best slappe handen, zou je kunnen zeggen. En dat één zijn hier, in dat vers 23. Jezus is één met de Vader en wij zijn één met hem. Beseffen we dat goed, dacht ik maar. Waarom gaat het zo vaak mis in kerken, tussen mensen? Waarom zijn we soms zo krachteloos? Dank voor het snelle opblazen. Ik denk dat wij met deze slappe handen er heel veel van onszelf in willen blazen. En als ik blaas, dan worden het deze handen. Als ik het doe uit eigen kracht, gaat het niet werken. Want met dit kan ik amper... het lukt me niet eens. Ik kan niet een glas van de barkruk tillen. Uit eigen kracht gaat het niet lukken. Het één zijn met de Vader en het één zijn met de Zoon is volgens mij zeggen, Heer, dit zijn mijn slappe handen, wilt u ze sterk maken? Wilt u ze sterk maken? En volgens mij moet je dat elke dag bidden. En als de Vader en de Zoon het gaan vullen, zijn het handen die een glas kunnen pakken zijn het handen die mensen kunnen bemoedigen, die een zegen uit kunnen spreken, die een simpel pannetje soep kunnen koken voor gasten die komen in een doopdienst. Zijn het handen die een bus kunnen besturen waarmee we straks graag Haaksbergen in willen gaan. En zijn het handen die nu vrijdag aan vrijdag al klussen en dik. Soms in weer en wind, niet gemakkelijk, maar het is omdat Gods kracht daarin zit. Dus volgens mij moet die eigen kracht eruit. En daar zijn we als mensen allemaal toe geneigd, ik ook. Lekker doen met eigen kracht, een beetje spierballen. Maar ze worden vast sterk als God die hand mag vullen. Vers 23. Ik lees hem nog een keer. Vader, u bent één met mij. Ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen, dat wij samen volmaakt één zijn met u. Nou, vers 24. Vader, u hebt de gelovigen aan mij gegeven. Jezus zegt dat steeds weer, hè? Dat komt steeds terug. Mooi, hè? Dat hij dat zo ziet. Wij zijn aan hem gegeven. Hij is aan ons gegeven. Ik wil dat ze dichtbij mij zijn, ook als ik naar u toe ga. Dan zullen ze mij zien op mijn plaats naast u in de hemel. Ik dacht, de eerste die de Heer Jezus echt zag op zijn plaats, en hij stond toen naast de Vader, wie weet het. Nog maar kort nadat de Heer Jezus was gestorven en het evangelie verder werd verkondigd. Stefanus, zeker. Stefanus, de eerste martelaar, werd gestenigd. En zijn blik werd verlicht en hij zag de zoon staan naast de Vader. En zo mogen we in gedachten ook als situaties moeilijk voor ons zijn. De Vader en de Zoon in de hemel zien. En Jezus bidt en pleit voor ons, staat in Hebreeën 4. Onvoorwaardelijk blijft die eenheid. En dan gaat de Heer Jezus afronden, dit gebed, vers 25. Goede Vader, de mensen van de wereld kennen u niet, maar ik ken u en de gelovigen kennen mij. Ze weten dat u mij gestuurd hebt en ik heb hun bekendgemaakt wie u bent en dat blijf ik doen. Uw liefde voor mij zal nu ook bij hen zijn en zal altijd in hen zijn. Jezus, mission bijna completed. Redding in zijn naam voor ons en zo mogen wij naar Goede Vrijdag toeleven. Bescherming mogen wij bidden. Wij zijn achtergebleven in de wereld, maar hij ziet het, hij is er. En hij zegt, vraag het in mijn naam, bid in mijn naam en ik zal je beschermen. En dan een opdracht, de opdracht die de discipelen kregen om de wereld in te gaan. Dat is ook onze opdracht, de opdracht voor ons leven. Met een belofte, ik zal altijd bij je zijn. Amen.